Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Weinig munten, wel 3 punten. Het was een tumultueuze week voor Feyenoord. Ik ga je er nu al doorheen praten tijdens mijn intro.
Ja, dat was zuchten. Maar ga door, Frank.
Ueda ging...
Het kan alleen maar beter worden, lieve luisteraars.
Er kwam Frank. Geen spits, wel Ries Nelson. Harts Moussa gooide zijn knot kont tegen de krip. En at the end hengelde zijn net 17-jarige vervanger Gerardo Schaken de 3-1 overwinning bij NEC binnen. Een onverwachte, achteraf nog vrij eenvoudige overwinning. Dat zijn de lekkerste, toch jongens?
Ja, ik heb een hele leuke middag gehad. En die aloude wet rondom Feyenoord speelde toch weer op, hè Frank? We hebben het vooraf erover gehad, ook op de radio. Als iedereen negatief is, pessimistisch, Feyenoord kan er niks meer van, het komt nooit meer goed, dan staan ze er altijd opeens weer. Ja. En dat gebeurde ook vandaag weer, want ik vond Feyenoord eigenlijk best wel goed. Heel de wedstrijd lang. Ja, de laatste minuten stonden ze wat onder druk, maar een totaal terechte overwinning.
Sparta, Cambuur, NEC, alles uit gewonnen. Op naar Barcelona.
Ja, inderdaad. Op naar Barcelona. Dat is de volgende uitwedstrijd waar Feyenoord naartoe gaat. Frank, ik weet niet wat je hier precies mee wil zeggen. Of dat je er dan automatisch vanuit gaat dat ook daar maar even de punten binnen worden geharkt. Dat zal toch denk ik een iets zwaardere opgave worden, kan ik me zo voorstellen.
Ja, goed, zoals gezegd, heel veel gebeurt deze week. Maar laten we gewoon beginnen bij de wedstrijd. Een hele terechte overwinning. Het verhaal natuurlijk. Gerardo Schaken, vraagteken, de jongste eredivisie-debutant die een doelpunt maakte.
Is wel een jongensboek, hè Den?
Zeker, ja. 17 jaar en 79 dagen. Daarbij de jongste Feyenoord-debutant die in de Eredivisie een doelpunt maakt. Dat is echt het verhaal van deze wedstrijd. Het verhaal van vandaag zit natuurlijk wel op een andere plek. Dat zit natuurlijk bij dat verhaal rond Anis Harts Moussa.
Ja, dan maar had hij misschien überhaupt dat debuut niet gemaakt. Als dat niet het verhaal van de dag was.
Laten we even luisteren naar dat doelpunt van Gerardo Schaken.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Feyenoord met 4 spelers eruit. Ook met Van Persie en met Valente en met Schaken. Die is nu in het 16 meter gebied. Schaken bij zijn debuut. Het zou toch wat zijn? Schaken! Ja! 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 Hij krult op de verre hoek in met zijn linker en scoort bij zijn debuut voor Feyenoord.
Wat een wereldgoal.
Gerardo Schaken maakt een wereldgoal.
Ik vond jullie een soort van ingehouden nog.
Nou. Ja, nou, het was ook uiteindelijk de derde.
Het was al binnen.
Ja,
nee.
Ja, de buiten was daarmee binnen inderdaad. Ja. Nee, maar het is natuurlijk een geweldige goal voor de jongen die echt net in het veld ook stond. Maakt een goede lichaamsschijnbeweging, waardoor hij een klein beetje die ruimte heeft voor zijn linker. Ja, en als je hem dan zo binnenschiet. We hebben er volgens mij de rest van de wedstrijd eigenlijk ook niet meer echt gezien. Dat kun je hem eigenlijk ook niet echt kwalijk nemen. Maar maakt een fantastisch doelpunt natuurlijk, die jonge Schaken.
Zo, hij praat net zo snel als dat hij loopt.
Ja, dat hebben wij dan
niet
meegekregen.
Wij hebben hem niet te spreken gekregen.
Alleen jullie hadden zegen op de persconferentie natuurlijk. Ja. Nee, hij echt een heel onbevangen jongen. Iedereen kent zijn vader natuurlijk. Bles, Ruben Schaken. Dit is prachtig natuurlijk voor de hele familie. En helemaal voor Gerardo zelf natuurlijk.
Ja, ook nog omdat er best wel veel om hem te doen was ook. Hè? De afgelopen periode met andere clubs die aan hem trokken. Best wel wat onrustig. Nou ja, dan maak je debuut en binnen 5 minuten gebeurt dit. Het is een geweldig verhaal. Dat gaat de jongen nooit meer vergeten. En hopelijk is het de start van een mooie carrière. Die begint ook met nog veel meer van dit bij Feyenoord.
Zeker, zeker. Hoe verklaar je nou het verschil tussen de eerste en de tweede helft? De eerste helft had Feyenoord ook de controle, maar het creëerde zo weinig.
Nee, ik vond vooral dat als je dan een lange spits ook hebt, hè, die werd wel gezocht van achteruit. Want het waren heel veel ballen die hij dan of terug moest leggen of opzij moest koppen of dat soort dingen. Ja, als je hem nou hebt, probeer dan via die zijkant juist naar voren te gaan, een voorzet te geven en hem dan juist te zoeken. Ja, dat gebeurde niet. Hij werd ook heel kort wel steeds gedekt. Ik vond Diarra, die vond ik eigenlijk gewoon een ongelukkige wedstrijd spelen. Alle voorzetten die hij gaf, die kwamen niet aan. Hij schoot nog een keer op doel. Ja, dat ik op dat moment ook echt dacht, alles wat je nu moet doen is vooral niet op doel schieten. Ja, dat deed hij dus wel. Ja, en Valente had een soort vrije rol over het hele veld eigenlijk wel een beetje. Ja, en in de tweede helft dan zie je ook, zeker met Van Persie er ook bij en dan met die jonge Schaken, dat was op een of andere manier ging dat wel lopen. Hè? Want met Van Persie, die kopte die bal door waar het doelpunt ook uit werd gescoord. Hè?
Ja, toen Segio kon doorlopen en het overzicht hield, deed hij heel erg goed trouwens.
Ja, goed. Ja, Schaken dan ook belangrijk daarbij, dus het is er ook makkelijker praten. Maar je merkte wel dat die goals ineens wel gingen komen. En in de eerste helft vond ik dat de kansen eigenlijk nog best wel uitbleven.
Ja, maar dat kwam ook een beetje, en jullie hebben hem op de radio, misschien ook wel terecht, behoorlijk afgemaakt door Diarra. Hè? Dat was linksbuiten al geen succes, maar als rechtsbuiten ook niet.
Maar het zegt ook best wel wat dat je inderdaad een andere speler hebt die eigenlijk rechtsbuiten is.
Borges.
Dan is de Borges, dan is de vaste rechtsbuiten Hartz Moussa er vandaag niet bij. Ja, en Borges valt niet eens in. Die komt echt gewoon helemaal niet meer in het hele plaatje voor. Ja, en dan is het ook wel opmerkelijk dat je dus inderdaad ook kiest om Diarra dan aan de rechterkant te zetten. En als die er dan uit moet, dat je dan niet iemand erin zet die eigenlijk rechtsbuiten is, maar dat je dan een jongen van 17 liever de voorkeur geeft.
Nu is het wel zo dat wij zijn natuurlijk niet op de trainingen erbij. En als Borges dan laat zien wat hij bij sommige warming-ups ook doet, weet je, dat is zo'n, die is logischerwijs misschien ook wel, maar de motivatie ook helemaal kwijt. Die zal dan ook niet op de deur kloppen, want anders had hij wel nu daar op zijn echte positie eindelijk een keer gestaan. Maar dat is heel veelzeggend dat hij zelfs nu vandaag ook inderdaad 0 minuten krijgt.
Zeker.
En Diarra, die werd vorige week in de rust gewisseld. Ja, dat had je nu eigenlijk zelfs weer kunnen doen. Ja, echt nog heel erg ongelukkig. Ik zie echt wel ergens wat potentieel bij hem. Maar of dat op tijd tot bloei komt in de periode bij Feyenoord, ik heb daar toch wel mijn twijfels bij. Ik denk dat het niet goed genoeg is, op dit moment in ieder geval zeker voor Feyenoord.
Ik sprak na afloop van onze radio-uitzending lang met Jan Boskamp. Die zei, ja, zo'n Ferrie, die ken ik vanuit Westerlo. Die werd daar altijd bediend door een goede linksbuiten en een goede rechtsbuiten. Ja, weet je, daar rendeert Ferrie bij, maar hij wordt ook niet geholpen.
Nee, dat is precies wat ik net ook zei. Ja. Er komt geen enkele voorzet zijn kant op om inderdaad gebruik van hem te maken. Het is echt een grote, sterke, lange spits. Natuurlijk kan hij een bal vasthouden, weet je. Dat is met zijn lengte ook en zijn postuur ook gewoon logisch. Maar je moet hem juist vanaf die zijkanten proberen te bereiken, omdat hij daar juist het meeste gevaar kan verzorgen. Ja, dat gebeurt niet. Hij wordt niet gebruikt op de manier zoals hij zou moeten worden gebruikt. Daar ben ik met Jan eens.
Toch vond ik hem niet slecht spelen, hoor.
Nee, zeg, dat zeg ik ook niet.
Af en toe kreeg hij echt best wel lastige ballen, dat hij er toch nog iets van maakte om in de ploeg te houden, om door te kunnen
verdedigend
voetballen.
Ook deed hij nog een keer. Hij verspeelde de bal, maar hij herstelde dat verdedigend heel goed met een tackle.
Kijk, er is ook al heel snel bij wat slechte invalbeurten die hij heeft gehad. Eigenlijk die ene bij Sparta, dat is hem daarna een beetje nagedragen nog steeds. En dan krijg je die beeldvorming. Maar ik heb ook in de voorbereiding echt al dingen van hem gezien. Dat ik denk, ja, hier zit wel potentieel in deze spits. Ik snap dat Feyenoord hem gehaald heeft. Dus ik vind dat hij wel heel snel afgeschreven
is.
En nu gaat hij natuurlijk de kans krijgen.
Nee, maar hij is toch niet afgeschreven? Hij heeft gewoon.
Nou, de kritiek ging wel al.
Nee, niet
al
richting
best wel ver, vond ik, hoor.
Nee, dat vond ik niet. Dat vond ik niet. Tuurlijk, je kan maar één keer een eerste indruk maken. Nou, die was niet gelukkig. Maar hij is ook niet afgeschreven. Zeker niet. Ja. Zeker niet.
Dat is ook terecht, toch?
Ja, en terecht. Even een stukje positiviteit erin gooien, mannen.
The man of the match.
Schotje voor de boeg. Segio.
Ja, het is kiezen tussen twee. Want Segio en Valente, het was ook echt die tandem. Ik vond ze allebei heel erg goed. Hoe ze elkaar ook aanvullen en al lijken te kunnen lezen en schrijven met elkaar. Dat, zeker met sommige aanvallen in de tweede helft. En daar kwamen ook doelpunten uit voort.
Maar Segio was bij alle goals betrokken.
Zeker. Ja. Dat zou ook mijn voorkeur hebben, hoor. Om Segio, man van de wedstrijd ook te noemen. Die echt een geweldige seizoenstart ook kent. Hè. Topscorer is van Feyenoord met 4 doelpunten. Nou ja, hij geeft assists. Ja, en dat is precies ook wat je wil. Hè. Vorig jaar zag je dat die middenvelders veel te weinig goals maakten. Daar was Stijn nog de meeste bij met 7. En die anderen hadden er toen max 2. Ja, hij staat zelf nu al op 4. En Valente nu ook al op 3. Als die gasten ook nog eens gaan leveren. Dat is natuurlijk ook wel noodzakelijk, hè? Want je topscorer is nu weg. Dus anderen zullen ook meer op moeten gaan staan om doelpunten nu te maken. Ja, het is wel heel fijn dat het dan ook van die gasten. Nou, staat Valente al wat meer vandaag wat meer aan die linkerkant. Een soort links, verkapt links buiten. Dus een soort extra 10, hoe je het noemen wil, aan die linkerkant. Maar het is wel fijn dat die jongens nu ook meer goals gaan maken. En ook dus meer assists gaan leveren. Wat je wel nodig hebt.
Ja, zo'n Segio, hè? Die sprint van hem. Hij is fysiek ook zoveel verder dan in zijn tijd bij Utrecht en Sparta.
Ja, ik vind hem fysiek ook echt. Ik zag hem een paar keer ook dat hij onder druk stond in deze wedstrijd. En als je dan ziet hoe sterk hij ook aan de bal is. Hij heeft natuurlijk een enorme rugzak met techniek bij zich. Maar het is natuurlijk ook wel dat hij ook fysiek daarin ook stappen heeft gemaakt. Dat je hem niet makkelijk van de bal afkrijgt. En dat het gewoon een hele slimme speler is ook. Die ook probeert om op bepaalde momenten juist daaruit te komen of te blijven.
Ja, Sint-Juste ook weer goed, hè? Zit overal tussen, sterk. Schotje geblokt.
Die is gewoon bezig aan een heel erg goed seizoen.
Ja.
Tot nu toe. En,
beetje stil, maar hij staat er wel.
Ja, ik ben er toch ook wel door verrast. Want
ja, ik ook.
Vorig seizoen vond ik het ook gewoon niet goed wat hij liet zien. En had je de indruk, ja, gaan niet meer de Sint-Justen zien zoals hij in zijn eerste periode bij Feyenoord ook goed was. Ja, ik weet niet wat hij in de zomer heeft gedaan. Ja, hard doorgetraind. Dat heeft hij zelf ook verteld. Maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. Want ja. Ik vind dat hij echt goed bezig is.
En hij is fit.
Ja,
ja, nee, maar dat is dat. Vorig jaar kwam hij natuurlijk halverwege erin en was hij niet fit. Ja, en nu is hij super fit. En dat maakt natuurlijk gewoon ook het verschil.
Ja, maar het lijkt ook wel alsof hij een soort knop heeft omgezet. Of dat hij misschien heel erg is toegesproken door de staf. Want vorig jaar zagen we hem eigenlijk meer met randzaken bezig. Volgens mij noemden wij hem hier regelmatig de verkeersleider. Zat alles maar te regelen met zijn armen. We hebben toch dat gekke akkefietje gehad met de clubarts.
Met de clubarts.
Ja, weet je, dat zag er allemaal niet uit. Het was echt een karikatuur van een voetballer. En nu
hij heeft ook gezegd in een interview bij Feyenoord One dat hij toen ook wel aan het worstelen was. Hè? Juist omdat hij zo graag wilde. Ook dat op meerdere fronten, sportief en privé. Uiteindelijk zijn we ook allemaal mensen, zal dat bij dat moment toen ook mee hebben gespeeld. Ja. En als hij dat nu terugziet, dat hij daar ook anders op terugkijkt. Maar respect hoor, hoe hij zich na dat half jaar nu zo aan het manifesteren is. En eigenlijk, ik weet dat ik eerder heb gezegd, ook op basis van de woorden van Gio, van je gaat een centrum krijgen met Watanabe en Marmol. En dan Gavi Lopez als linksback. Maar wat één iemand die we niet doen, ik ook heel goed vond spelen vandaag als linksback Marmol.
Ja.
Die heeft zoveel ballen afgepakt. We hebben Tadic eigenlijk heel de dag niet gezien. Hij had ook nog een strafschop kunnen krijgen na dat moment met Nuitink. Maar vooral verdedigend opzicht ook. Echt een hele, hele dikke voldoende. En ik vind hem als back, ook met die voorzetten die hij geeft, daar echt lekkere ballen kan hij geven.
Dat zijn ingooien, denk ik.
Ik wilde eigenlijk voor... of die ingooien ook, die ook ver zijn. Maar hij heeft ook echt een goede, mooie trap, hoor. Met zo'n curve om tegenaan te lopen. Ik ben eigenlijk van hem op de linksback-positie wel dermate gecharmeerd. Dat ik heb, ja, zolang die anderen er nog niet zijn. En ik weet, Gavi Lopez is er ook bij. Maar met hoe en Sint-Justen zich manifesteert en hoe Marmol op die linksbackpositie het doet, waar hij ook al eens eerder heeft gespeeld. Ja. Ik zou hem eigenlijk lekker linksback laten. Ook met die aanvallende dadendrang erbij. Ja, in ieder geval voorlopig.
Totdat Bos er
ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Maar dat duurt nog wel even.
Ja, dat duurt nog eventjes. Ja, hij is wel ingeschreven voor de Champions League. Hij wel.
Ja, in januari zijn er natuurlijk nog wedstrijden. Daar zal Bos dan op mikken. Ja. Hij doet op Belen, die daar niet bij ingeschreven ook
en
is.
En in februari, maart, april en de finale in mei. Bedoel je nog? Ja. Nee, even voor de duidelijkheid. Goal, Nijasmić, houdbaar of niet, Kranenburg? Oude top amateurkeeper.
Nou ja, ik vind het wel een... Laat ik vooropstellen dat het gewoon heel knap geschoten is. En ik had nou niet het idee dat deze... Dit was en een goed geschoten, hard en in de hoek.
Hij heeft laat zicht op de bal, denk
ja,
ik ook.
En ook dat is weer net als met Ferry, weet je wel. Daar ligt de focus nu ook zo erg op dat iedere bal die erin gaat... Ja, is die houdbaar? Is die houdbaar? Hij staat ook helemaal vrij op de rand van de 16, hè? Daar kun je toch ook naar kijken. Waarom staat hij daar helemaal
vrij? Vind je dit nou een domme vraag dan?
Nou ja. niet. We moeten van de week nog naar Barcelona met z'n drieën.
Oh, ja,
nee,
dat is waar,
ja, dus. Nee.
Ik ga je helpen. Ik gooi die volgende. En mezelf ook. Ik gooi de volgende rubriek er eventjes in.
Okay.
Wat leeft er bij het legioen?
Ja,
vooral die slechte vragen die jij stelt, dat leeft vooral heel erg. We krijgen weer reacties binnen nu, Frank.
Ja, dat geloof
ik. Als we op elke vraag van jou zo zouden inzoomen als bij elke tegengoal van Ernst, dan bleef te weinig heel van je, Frank.
Uh-oh, dan kan ik beter in Barcelona achterblijven, denk ik, van de week. Nee, de meest gehoorde opmerking onder supporters is natuurlijk kappen met Harts Moussa. Laat hem gaan, maar dat gaat niet gebeuren. Als ik naar Van Bronckhorst luister.
Nee, Feyenoord heeft gezegd, hij gaat gewoon niet weg. Hij blijft gewoon bij Feyenoord. En dat heeft Rigaud natuurlijk eerder in gesprek met mij donderdag ook al zo gezegd. Ik krijg nu net een berichtje binnen dat vanuit L'Équipe wordt gemeld dat er een laatste bod nu zou liggen van 40 miljoen euro op Harts Moussa. Dat schijnt door L'Équipe dan, ik heb dat niet kunnen checken, maar ik krijg dat binnen. Dat er door L'Équipe nu wordt gemeld 40 miljoen euro voor Harts Moussa.
Maar als dat klopt, Dan, en... Dat moet je maar afwachten. Zeker in deze transferwindow hebben we gemerkt dat dat lang niet altijd klopt. Bedrag. Maar
eens.
Als dit klopt, of het zit zelfs in de buurt daarvan.
Ja, laat het 35
dan,
zijn.
Ja, maar dan moet je dat voor Harts Moussa, met wat je daarvoor hebt betaald, moet je dat toch altijd doen.
Je gaat het misschien niet meer ervoor krijgen in de toekomst. Maar wat ook is zo, er komt natuurlijk altijd een bod waarop je gewoon geen nee meer kunt zeggen. Ook
ja, maar dat is dit bod toch? Als het waar zou zijn.
Als het inderdaad klopt, ja. En ook, ik kan me ook heel erg voorstellen dat als Harts Moussa daar voor een aantal jaar kan tekenen en daar misschien wel 50 miljoen euro netto kan gaan verdienen, wat je ook hoort. Ja, weet je, dat is niet, dat zei Van Bronckhorst ook, hè. Dat is niet alleen voor hem, maar ook voor zijn hele familie. Het werd ook al, hij is natuurlijk niet iemand die in het Paleis van Versailles is geboren. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar al die mensen die om hem heen zitten, zijn hele familie, ja, profiteert daarvan mee. En dan heb je daarna nog kinderen die komen, nou, et cetera, noem het allemaal maar op. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij ook denkt van ja, ik ben met één handtekening dadelijk voor de rest van mijn leven gewoon klaar.
Maar ik ga ook de olifant in de kamer benoemen, want die hoor ik eigenlijk bijna nergens. Maar ging het niet ook tot een week geleden bij Harts Moussa er ook nog steeds over van, het blijft een momentenvoetballer, die kan inderdaad een wedstrijd voor je beslissen, maar heel vaak staat hij er ook niet. Ook dat weeg ik nog eens mee met over welke speler heb je het en hoe belangrijk is die nu daadwerkelijk. Als het inderdaad om dit soort bedragen gaat, voor deze speler, ja.
Nou ja, hij wordt bij Feyenoord als is die een van de sterkhouders, ja, zoals ze net opschreven, en een verschil maken. En het is een hele grillige speler, maar je weet ook, je kan er 75 minuten je helemaal kapot ergeren. Maar in minuut 76 schiet hij er eentje binnen of geeft hij een beslissende paas.
Maar in dat de is wetenschap...
Maar ook heel vaak niet, hè? Nee, en dat wordt nu dan opeens vergeten.
Maar als het 40 miljoen euro is, jongens, ja, Feyenoord heeft nog nooit een speler voor 40 miljoen euro verkocht, hè?
Nee, Wiefer is het record, geloof ik, hè, met 32.
Ja. Ja.
Ja, nou ja, als het meer is dan 32... Ik denk dat je het moet doen. En misschien ook wel in de wetenschap. Dat, nou ja, Rigaud heeft het woord tussenjaar niet zelf in de mond genomen. Maar wel als doelstelling geponeerd dat de kloof met PSV dichter moet worden. Oftewel, misschien wel een tussenjaar volgens vele volgers en supporters. Ja, in zo'n jaar kan je toch beter je verlies nemen en je winst pakken.
Nee, maar met dit soort bedragen moet je dat inderdaad doen. Anders zou het ook gewoon niet verantwoord zijn. Als dat dus inderdaad, dat dus inderdaad klopt.
Jawel, maar ook als je wel ongeveer even goed bent als PSV. Nou ja, misschien Ajax. Dat weten we niet. Weten we over 2 uurtjes meer. Het is nu rond de klok van 8 uur.
Als het echt de speler is, Frank, die week in week uit het verschil voor je zou maken. En je kan daar niets meer voor terug doen. En dat gaat het verschil maken gevoelsmatig tussen je kan kampioen worden. Of je gaat dan geen kampioen meer worden. Ja, dan gaat het wel echt om die Champions League miljoenen. Ja. Maar dat is niet de situatie waar Feyenoord in zit. En dit is ook niet de speler waarbij dat zo is. Want hij was er vorig seizoen, was hij er ook het hele seizoen al. Hij heeft niet elke week het verschil voor je gemaakt. Dat viel echt wel mee. En het is een belangrijke speler, hè, voor Feyenoord. Begrijp me heel erg goed. Een hele belangrijke speler voor dit Feyenoord. En een van de betere in die selectie. Maar met dit soort bedragen, nou, ik heb het een paar keer gezegd, ja, dan nee,
eens, maar kan die nog terug?
Nou ja, dat zal uit dat gesprek met Van Bronckhorst moeten blijken natuurlijk. Ik ga morgen met hem in gesprek. Ik zou eigenlijk kijken of hij vanavond nog even in gesprek. Want als het nou blijkt dat dit niet terug kan, dan kan je altijd nog zeggen van, nou, pak dat geld maar en dan maar de knoop doorhakken. Want ja, dat zal moeten blijken. En je kunt hem ook als een contract houden. Hij heeft vorig jaar verlengd bij Feyenoord. Staat nog 4 jaar onder contract. Maar als je ziet wat je ervoor hebt betaald, en dat kan nog wel wat hoger oplopen door bonussen en dat soort dingen. En er zal een doorverkoop misschien wel in zitten, dat weet ik allemaal niet. Maar als je dan dit soort bedragen ervoor kan van krijgen, ja, dan dat, ook voor de club. Als je hoort dat de club er inderdaad financieel minder rooskleurig voor staat dan we allemaal in eerste instantie dachten. Ja, kun je dat dan gewoon bedrijfsmatig ook gewoon zo zeggen? Ja, dat je het geld niet kan pakken.
En hij is er ook niet populairder op geworden. Niet bij de achterban, ook niet bij zijn collega's.
Harts Moussa bedoel je?
Harts Moussa, ja, precies.
Ja. Kijk, je kan 1 keer te laat komen, hè, Frank. Je kan een keer in de file staan of je kan je verslapen.
Nee, maar niet 2 keer op 1 dag. Dit is werkweigering.
Ja, maar dit is ook gewoon niet zo handig. Dit is...
Nee, maar met deze teleurstelling. Ik denk dat Gio daarin na afloop ook echt wel de juiste koers kiest. Dat je daarbij dan wel even... Hierin wil ik het echt voor Harts Moussa opnemen. Even puur... Op menselijk vlak, ik kan me voorstellen met wat hij daar kan verdienen. Wat dat betekent voor hem, waar hij vandaan komt ook. En dus voor heel zijn familie. Dat zo'n enorme teleurstelling nu is. Ja. Het is niet goed, maar het is ook een mens. En ik kan me voorstellen dat die teleurstelling zo groot is. Dat vandaag dan even de focus niet op NEC Feyenoord ligt. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat Gio, die dat ook zo doet... dat ook wel zo inschat. Maar als dit inderdaad zo blijft en hij blijft definitief bij Feyenoord, dan moet je wel zitten van, ja, dan moet je dat nu wel afsluiten en nu die knop omzetten. Want het komende half jaar speel je hier en ja, moet je gewoon weer hier leveren.
Ja, als hij weggaat, ik zei het net al, wordt het lastig om die kloof met PSV te dichten. Dat was dus de doelstelling van Rigaud. Wat vinden jullie nou eigenlijk van die uitspraak van die technisch directeur van Feyenoord? De doelstelling, moet je niet altijd als Feyenoord zijnde uitspreken dat je om het kampioenschap speelt? Of is het gewoon realistisch? Of is het indekken? Hoe zien jullie het?
Nou ja, dat wil Feyenoord natuurlijk ook heel graag. Alleen wellicht is het ook gewoon realistisch dat nu dus niet gaat lukken. En dan pas je doelstelling daarop aan. Kijk, ik vind dit... Doelstellingen vinden wij in de journalistiek altijd heel erg interessant. Want dan kunnen we achteraf mensen erop afrekenen.
Ja, maar,
de doelstelling bij Feyenoord is toch eigenlijk heel simpel. Dat is elke wedstrijd in Nederland...
winnen.
Nou, buiten misschien twee andere clubs is Feyenoord toch altijd de favoriet op voorhand. Ja. Dat ze die zouden moeten winnen.
Oh, zeker. Zeker. Alleen...
Nou, en als je dat dus optelt, dan kom je ook op een bepaald punt in totaal uit.
Je
dat, dat je dan waarschijnlijk dit seizoen rondom plek 2-3 of zo sowieso gaat
maar
spelen.
Maar nu was Henk van Stee afgelopen vrijdag bij ons de gast in FC Rijnmond. En die zei, Robert Eenhoorn is de best denkbare directeur voor Feyenoord. Maar hij had wel moeten zeggen, een paar weken geleden al, of misschien wel direct aan het begin van de voorbereiding, toen hij die cijfers voor ogen kreeg, let op, dit is de situatie. En nu komt het pas na de start van de competitie.
Ja, misschien omdat ze hadden gedacht, we verkopen dadelijk nog spelers voor een hoger bedrag. Kunnen we uiteindelijk daar iets anders tegenover stellen? Als inderdaad wel Ueda voor 25 miljoen naar Fenerbahçe was gegaan. Ja, dan had het misschien ook wel weer anders eruit te zien. Omdat je dan misschien wel weer meer mogelijkheden had. Maar het kan niet zo zijn dat ze zijn geschrokken van 43 contractspelers. Want dat kan iedereen gewoon opzoeken. Dat is natuurlijk niet dat ineens uit de hoge hoed komt. Alleen wat iedereen verdient, ja, dat weet je natuurlijk niet. Dat zie je pas. En ook hoeveel geld er beschikbaar is, dat weet je pas als je die boekhouding voor je neus hebt liggen.
En Robert Eenhoorn gaat toch nooit het begrip tussenjaar in de mond nemen. Niemand bij Feyenoord trouwens naar buiten toe. Het is ook een woord dat van buitenaf erin is gegaan. Want het staat toch haaks op welk topsportklimaat dan ook.
Harry zei het goed, het past niet bij Feyenoord.
Nee, maar zie jij het voor je dat Robert Eenhoorn gaat zitten? Ja, we hebben eerst een tussenjaar en daarna gaan we... No way.
Nee,
echt niet. Die staat er ook helemaal zo niet in. Daar geloof ik niks van.
Nu is Rigaud een begenadigd spreker. Hè? Hij heeft heel veel verklaringen gegeven waarom er zo gehandeld is. Wat heeft hij nou niet zo goed gedaan?
Nou ja, idealiter had je er een spits bij gehad. Dat is natuurlijk wel wat je had gehoopt. Hè. Met het vertrek van Ueda had je het liefst nog eentje erbij gehad. Al kan het natuurlijk ook worden gezegd, nou, we hebben Ferry binnengehaald. Maar ja, Tengstedt is ook nog weg. Ja. Dus er zit ook niks echt... Van Persie zit er natuurlijk nu achter.
En dat in combinatie dan met de blessurehistorie die bij Feyenoord 2 jaar lang is geweest. En je zit dus eigenlijk maar met 2 spitsen. Ja. Vind ik wel echt een groot risico. Dus dat die spits niet is gekomen met de verzachte omstandigheden daar. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet goed. En achteraf bezien... Denk ik dat Rigaud, en tussen de regels door denk ik dat ook wel te proeven, achteraf ook wel zegt van dat moment met Riet, misschien hadden we dat dan toch wel moeten doen met de wetenschap van nu.
Dat je ook niet zo heel goed speelt, hè?
Nou ja, ik denk dat nog niet is. Het is gewoon ook een hele belangrijke speler voor Feyenoord. Maar als je weet dat je van de sterkhouders, dus Riet, Harts, Moussa, Ueda, de eentje moest verkopen nog. En in het begin van de window laat je dat moment met Riet lopen. In de hoop natuurlijk, in de gedachte, er gaat of voor Riet zelf of voor die andere, gaat dat ook nog wel een keer komen. Nou, dat gebeurde met Ueda naar Fenerbahçe. Dennis refereert er net aan. Dat ketst dan af omdat Ueda daar niet heen wil. Ja, op een gegeven moment zit je in de positie, blijkbaar, dat je dan voor Ueda maar moet settelen voor een minder bedrag. Dan kan het haast niet anders dat je met terugwerkende kracht denkt, ja... We hebben ook een beetje gegokt en verloren door niet eerder wel zo'n grote transfer te doen. Maar hetzelfde als nu met Al Ittihad. Had die club nou 1,5 week geleden met dit bod voor Harts Moussa gekomen. Dan was dat waarschijnlijk de deal geweest. Had Ueda misschien nog steeds zelfs bij Feyenoord gezeten. Dat je dat niet hoeven doen. Dus ja, was die club maar even iets eerder geweest. Dan hadden ze zich maar verdiept in wanneer de Nederlandse markt sluit.
Ja,
maar ja, alles in hadden.
Precies. Deze rubriek heet Legioen. Heb je ze gemist vandaag?
Nou ja, er zat nu thuispubliek in het uitvak. En dat is, ja, dat blijf ik echt gewoon altijd jammer vinden als er geen uitsupporters meegaan. We hebben natuurlijk gezien wat er bij Cambuur is gebeurd. Daarop heeft Feyenoord zelf al gezegd, we gaan 2 uitwedstrijden geen eigen supporters meenemen. Dus NEC was 1, PEC is dan binnenkort de 2e. Ja, dat is jammer. Er hing ook een spandoek vanuit de NEC supporters. Van, er moet altijd uit publiek bij een wedstrijd moet zijn. Ja, dat is toch jammer. Maar ja, we hebben gezien wat er ook is gebeurd. En dat was ook jammer natuurlijk. Zeker omdat er natuurlijk mensen daar nu nog steeds problemen mee hebben van het thuispubliek.
Gaan we Barcelona onder legioenen van de randzaken doen? Legioen, hè? Het is niet bepaald een randzaak.
Vindt Barcelona Feyenoord geen randzaak?
Nee, dat lijkt mij ook.
Je doet er alles aan om toch niet mee met ons.
Weer een gekke vraag, Frank.
Ja, nee, dat is ook zo. Ik heb 1 heel serieus onderwerp voor de randzaken. Dus ik wil een beetje luchtig afsluiten. Dus nee, maar goed, okay. Je hebt gelijk. Nee, Barcelona hoort bij het legioen. Bijna 3000 man in het uitvak. Maar nog veel meer op de thuisvakken of in de eerste pub waar gekeken gaat worden. Hoeveel zouden er gaan? 5000? 6000?
Ja, dat, zoiets, dat denk ik
is mijn
wel,
inschatting
ja.
nu ook.
Mij
ja.
ook, voor mij ook. Ja.
Als je zag hoe snel die tickets weggingen, dan is dat niet heel verbazingwekkend natuurlijk.
Nee, dat geloof ik. Dat
gaat onze collega Chris Rolandes eigenlijk ook daarheen?
Die kijkt vanuit
die kijkt,
huis.
Die kijkt de eerste 80 minuten in het stadion en daarna gaat hij weg. En dan wordt het daarna nog alsnog 3-4.
Voor de mensen die het van niet kennen, Google zijn naam even in combinatie met Barcelona, dan weet u waar het over gaat.
Ja, we kunnen ook een korte update geven dat het een wedstrijd was van Barcelona en Barcelona.
De remontada.
Tegen
Paris Saint-Germain. Stonden ver achter, kansloos. Chris ging naar huis en die zag dat in de laatste 10 minuten al ook nog 5 keer werd gescoord door Barcelona. En die stond... ik zie het voor me in een soort stromende regen in een televisiewinkel in de etalage te kijken met zijn mond open van... Ik had hier gewoon bij kunnen zijn, maar ik ben weggegaan. Dat blijf ik echt zo... Ja. Ja, dat is, ik vind het bijna een film, dit.
Hoe groot is de kans dat het woensdag weer zo'n legendarische wedstrijd gaat worden, maar dan vanuit Feyenoord optiek?
Nou, als Chris weer 10 minuten voor het einde weggaat, dan gaat het natuurlijk gewoon gebeuren. Dus we moeten hem eigenlijk nog even bijplussen.
Hem even meenemen, maar die tickets zijn een beetje duur nu.
Ja, maar dat maakt niet uit. Chris moet gewoon mee dan.
Nee. Die kans is heel erg klein, Frank. Nee, laten we eerlijk zijn. Ik hoop vooral ook dat Feyenoord zich daar goed gaat laten zien. Met smoel of met kleur op de wangen. En gewoon daar er wel voor gaat. Dat het lange wedstrijd ook gaat zijn. En op voorhand is het natuurlijk volstrekt logisch als Barcelona die wedstrijd wint. En hopelijk gebeurt dat dan niet met ruime cijfers. Dat je niet zo'n tik krijgt. Ja, en als de kans zich voordoet dat je iets mee kan nemen, dan...
Een sjaaltje.
Teken ik daar direct voor.
Een sjaaltje, ja. Ja. Nou, misschien dat... Nee, die heeft Chris Rolandes sowieso anders dan wel voor onze collega. Maar ik denk wel, Frank, dat als je gewoon ziet hoe het defensief bij Feyenoord gaat... Dan vind ik dat nog misschien nog wel... het minste om je zorgen om te maken. Natuurlijk, je speelt tegen wereldsterren, tegen mannen die wereldkampioen zijn geworden. De beste voetballers ter wereld, hè, dat weet ik. Ik begrijp het. Het merendeel zit er meer in van, wat kun je aanvallend tegen dit soortzelfde categorie spelers tegenover zetten? Dat is vooral waar ik heel erg benieuwd naar ben. En of Giovanni van Bronckhorst iets gaat aanpassen. Gaat iets uit de hoge hoed toveren om misschien Barcelona wel op een bepaalde manier te verrassen?
Nou, laten we één ding hopen, Dan. Dat het geen Van Persie-Braga scenario gaat worden. Geen B-elftal opstellen, maar dat kan ook haast niet, omdat als je dat zou doen, dan passeer die A-gassen die allemaal als droom hebben Valente en Van der Elst uit horen spelen. Ja. Die willen allemaal in het Camp Nou spelen, allemaal tegen Barcelona. Je kan daar niet om alle redenen met een B-ploeg verschijnen.
Nee, ja, en ik denk ook niet dat ze denken van laten we voor deze wedstrijd Schaken in de basis zetten en Zinhagel en al die andere jonge gasten om die dan maar zo in de diepe te gooien. Dat gaan ze natuurlijk ook niet doen, dus wel de Champions League.
Nee, precies. Precies. Ik ga hem nu wel ingooien, hoor, de randzaken, met jullie welnemen. En ook zonder jullie welnemen, overigens.
Rondom de wedstrijd, de randzaken.
Eerst voor jullie. Nog wat bijzonders meegemaakt?
Ik zie dat Brian Lintzen hier achter ons langslopen naar de auto. Met de familie. Dus voor hem natuurlijk ook wel sowieso wel een leuke wedstrijd altijd om weer mee te maken. Om tegen Feyenoord natuurlijk te spelen. Maar echt, we zijn op zich best wel in de watten gelegd. Er kwam mijn vrouw langs. Ze zat denk een mannetje of 15 in de persruimte. En er lagen echt 15.000 hapjes uit de frituurpan ook op.
Hebba.
Ja, dus dan... als jij erbij had geweest, dat hij natuurlijk leeg geweest voordat de rest wel had gehad. Maar nee, dus dat was allemaal goed geregeld.
Pak schaal.
Ja, Frank schaal. Ja. Oh, ja, nee, dat was allemaal
Ik ben blij. Vorig jaar was NEC Feyenoord op de dag van de marathon. Toen zag je de motor natuurlijk. Dennis, en toen vond ik NEC niet meer. Want toen hadden ze een seizoen dat ze één keertje natuurlijk vaker wonnen dan dat ze verloren. En toen was het een beetje een houdinkje hier deze middag. Zo vlak voor de bekerfinale. Maar vandaag was het weer... Zoals ik zei, want ik vind het eigenlijk altijd wel een leuke club om bij
NEC is leuk,
langs te komen. Wat me wel binnenschiet nog, hè, we hadden het, volgens mij werd er al voorzichtig aan gerefereerd aan Wilco van Schaik. Hè? Refereerde aan het begin volgens mij eraan. Die had het natuurlijk over, en dat, Frank is fan van hem.
Fan.
Ik weet wat jij gaat vertellen.
Ik vind het een leuke man.
Ja, oké. Maar die had dus klachten over het bad bij Bodo Glimt. Toch?
Ja, oké.
Dan gingen wij net hier plassen.
Ik weet al wat er gaat komen.
Wij gingen, voordat we naar de tribune liepen vanuit de perskamer, naar de wc. En daar kom je dus in die wc. En dat is eigenlijk gewoon... Ja, er staan een soort schotten. Is daar gewoon op de grond te zeiken. Heel die grond ligt vol met pis. Ja, dat ik denk van, weet je, als je dan gaat klagen over een bad bij Bodo Glimt en je eigen supporters staan hier gewoon tot bijna aan de enkels in de pis. Ja, kom op hoor. Hey.
Ja,
dan moet je echt even zeggen van, joh,
geweest,
het was echt heel vies, Frank.
Ja, ik ben ook wel eens geweest. Dat is tegen zo'n muur is dat. Tegen die grijze. Ja, ik weet het.
Ja, maar het spet ik kom ook weer terug.
Nou, net aan het einde gingen we kijken.
Je moet niet je slippers aan hebben. Het moet niet heel erg warm zijn.
Wij gingen net naar de auto, er waren mensen die gingen plassen. En ik denk, waarom hebben ze nou een duikbril op, joh? Die moesten dus gewoon door die pis heen. Ja, het is echt, gewoon, echt zo goor.
Het is niet de Goffert, maar de Gatver.
Nee. Ja, nee, nou, dat is een slechte grap.
Dat was echt vies. Nee, maar die van jou aan het begin waren lekker.
Ja, die waren jou. Ja, oké, sluiten we zo af. Maar ik wil nog even terugkomen op Wilco van Schaik. Weet je, er zijn zoveel eenheidsworsten in de voetballerij. Laten we blij zijn met een directeur van een club die misschien een klein beetje af en toe tikkie overdrijft, maar die geen grijze muis is.
Leuk toch?
Vind ik wel leuk. Ja, ja, ja. Mannen, ik wil even serieus afsluiten. We hebben een mailtje gekregen of wij een inzamelingsactie voor Niek onder in de aandacht wilden brengen.
Oké.
Niek heeft een zeer agressieve vorm van hersenkanker. Is een vader met een dochter. Er is nog wel hoop, maar voor die behandeling is heel veel geld nodig. Minimaal 160.000 euro. Er is nu een veiling. Ga naar veilingniek.com. Heel veel gesigneerde shirts zijn daar. Ook van Feyenoord, van Arne Slot, van Jaap Stam. En ik vind het toch wel even belangrijk om dat aan het eind van deze podcast te noemen. Veilingniek.com. En hopelijk kan Niek geholpen worden.
Kunnen we niet gewoon voor de komende aantal keer, Frank, want ik vind ook dat we deze man moeten helpen. Ook omdat je weet wat voor impact dit heeft. Niet alleen op hem, maar op de hele familie eromheen. Dat we dit gewoon, ik weet niet tot wanneer de deadline is, maar dat we gewoon dit elke keer in de podcast even meenemen. Van wat de stand is, dat we er gewoon wat vaker even op terugkomen.
Ja, hij is net begonnen, dus het was nu ongeveer 7 of 7.500, zag ik net.
Het meest bizarre met dit soort dingen vind ik, hè. Ik heb ooit, voordat ik bij Rijnmond in dienst kwam, was ik freelance, heb ik bij Omroep West ook gewerkt. En daar heb ik toen ook een keer een reportage gemaakt van dat was een meisje van 14, die had ditzelfde. Er moest ook geld voor ingezameld worden, ook naar Amerika gegaan. Nou, uiteindelijk heeft het bij haar niet geholpen. En dan, Stijn, een jaar later werden we uitgenodigd of we de crematie van dat meisje wilden draaien. Ja, dat is denk ik misschien wel 10, 12 jaar geleden. En nog steeds denk ik af en toe wel eens aan haar, weet je. Omdat het zo'n impact heeft gehad. En ook omdat zij natuurlijk heel jong was. En ik denk dat Niek ook niet heel erg oud nog is.
Nee, in de 30.
Ja, in de 30, dat is toch ook veel. Ja, dit hoort bij niemand, maar dit is sowieso veel te jong. Dus dit is gewoon heel heftig. En ik vind ook dat goed dat we dit doen. En wat mij betreft, misschien kunnen we hier nog wat mee op onze website of zo, dat we daar nog iets mee zelfs kunnen doen.
Ja, hij woont niet in de regio, maar ik vind dat we in dit geval, dit is grensoverschrijdend. Nou, ik weet niet of het per se een Feyenoord supporter is. Ik weet alleen dat er heel veel Feyenoord attributen daar ook geveld worden. Dus ik zag ook nog een shirtje van Bruno Martens in die Sparta shirtje weliswaar. Maar goed, maakt allemaal niet uit voor nu. Er was ook nog een shirt van Andy van der Meijden. Dat zal allemaal wel...
Ook geen Feyenoord shirt, denk ik.
Geen Feyenoord shirt van Andy van der Meijden. Nee, dat niet. Veilingniek.com. Nou, goed mannen. Wij gaan ons opmaken voor FC Rijnmond.
Goed dat je die mail oppakt, Frank.
Ja.
En ik hoop dat Niek luistert. En al de best, man.
Ja, nou,
en hopelijk lukt
allemaal
het om dat geld binnen te halen en die behandeling te krijgen.
Zo is het. Een zondagje vrij. Nou, dat is ook wel eens lekker, want er komen lange dagen aan. Maandag Kranenburg in FC Rijnmond met Mikko Schauka en Robert Maaskant. En dan gaan we ons opmaken voor Barcelona.
Ik zou Maaskant de wedstrijd hebben gezien, want die zat bij Fulham vandaag, zag ik.
Was Maaskant bij Fulham?
Ja.
In Londen?
Nou ja, ja.
Nee, maar het was niet dat hij naar Viaplay aan het kijken was.
Nee. Volgens mij zat hij gewoon in het stadion.
Maar je kan hem terugkijken, want de oplettende luisteraar heeft Bart Nolles ook commentaar horen geven bij een wedstrijd van Crystal Palace vandaag. Dus Bart kijkt hem ook helemaal terug.
Ja, ah, heel goed.
Zal ik gaan afronden? Wat zeg ik dan meestal, nu het over Bart gaat, of gaan we dat niet doen?
Ja,
Nee. Dan stoppen we er gelijk mee. Bedankt voor het luisteren. Voor nu een heel fijn weekend nog. Nou, dat komt ongetwijfeld goed na die 3-1 overwinning in Nijmegen. En tot maandag, misschien wel ergens tot dinsdag of tot woensdag op de Ramblas of ergens anders. Hoe dan ook, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Dag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief. De Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul.